Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en
Mandy Peper. En we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het sociaal domein.
Maar fijn dat je luistert, want vandaag wil ik jullie meenemen naar systemische principes. En daar valt heel veel over te vertellen. Laat ik daar ook maar mee starten. Er zijn echt een paar hele goede boeken geschreven over het systemisch werk, ook over het bewustzijn van het systemisch werk. En een van mijn favorieten is die van Els van Stijn en het boek heet De Fontein. Zij heeft twee boeken geschreven, waarbij het tweede boek Maak wijze keuzes mijn persoonlijke favoriet is. Maar ken je het boek nog niet of ken je haar nog niet? Google is je vriend, zeg ik altijd. Ze heeft ook echt zeer goede podcast waar ze ook in naar voren komt. Maar het boek De Fontein is echt een aanrader. Waarom ik ga meenemen in het begrip systemische principes is eigenlijk als we nu kijken naar ja, wat de jeugdhulp nodig heeft, misschien wat de wereld nodig heeft, is wat meer verbondenheid. En ook bewustzijn dat we verbonden zijn en dat ook gedrag, organisaties en beleid eigenlijk allemaal met elkaar verbonden is. En dat je soms door bepaalde bewustzijn, kleine interventies, toch ook grote stappen kunt maken. En daar wil ik vandaag met je op inzoomen. Systemisch werken en systemisch denken en handelen is je dus bewustzijn van verbondenheid, van patronen, van oorsprong, geschiedenis. Bewustzijn dat waar jij nu staat, komt door keuzes die in het verleden door anderen en jouw omgeving zijn gemaakt. De vraag is ook, hoe autonoom zijn wij als mensen? Vaak denken we dat, dan zijn we aan het sleutelen op de individu, maar er is heel veel theorie die eigenlijk ook zegt, ja, zo autonoom zijn we eigenlijk niet. We zijn toch ook soms een product van patronen, van triggers, van actiereactie en dus ook een patroon van systemen. Van systeemdenken of dingen die binnen systemen, groepen gebeuren. Nou, wat zijn systemen? Systemen zijn in principe families, gezinnen, groepjes mensen, teams. Eigenlijk zou je kunnen zeggen twee of meer mensen die zich hebben verbonden aan een doel of die ergens voor bedoeld zijn. Die een belang hebben om te overleven en te bestaan. Omdat het systemisch denken en handelen heel groot is, ga ik nu inzoomen op eigenlijk het stukje hoe zouden we het systemisch denken en handelen meer kunnen integreren als jeugdprofessional binnen gemeenten, binnen gezinnen, als regievoerder voor je werkzaamheden bij bijvoorbeeld Veilig Thuis of als jeugdconsulent of als consulent binnen een sociaal team. Dat is dan je rol. Binnen dat systeem verhoud je dan en je functie wordt dan je systeem. Je team met wie je samenwerkt is je systeem. En daarnaast heb je dan ook nog te maken met verschillende subsystemen, deelsystemen. Oftewel, jij bent onderdeel van een keten van professionals. Onderdeel van mensen die bijvoorbeeld dezelfde beroepscode hebben. Onderdeel van mensen die moeten integraal samenwerken om iets te bereiken. Integraal samenwerken betekent in dit geval samenwerken met andere disciplines om de juiste hulp of de juiste vorm van maatwerk te kunnen leveren. Wat zou je daarin kunnen doen soms om het misschien wat efficiënter ook te laten lopen, is dus bewustzijn eigenlijk van systemische principes. En dat betekent allereerst, iedereen heeft ergens altijd een basissysteem. Waar ben je trouw aan? Waar ben je loyaal aan? Dat zijn de eerste eigenlijk basisvragen. We komen ergens vandaan. Ben je bijvoorbeeld werkzaam binnen de jeugdhulp, dan kom je dus bij gezinnen thuis. En ieder mens die je daar spreekt is onderdeel van een systeem. Je hebt dan te maken met een gezinssysteem, maar je hebt ook te maken met andere systemen. Misschien een schoolsysteem, een werksysteem, systemen in de wijk. Breng dat eens in kaart. Want vaak zie je dat door een bredere kijk te hebben op het systeem waarin iemand zich beweegt, je ook een grotere filter kunt krijgen in, wat wordt hier eigenlijk van mij gevraagd? Ik vond altijd zo leuk, het was Jurgen Rijman, die had die comedy show Rijman is laat. En die begon altijd zijn interview met wie is je vader, wie is je moeder? Als basisvraag. Ook om een stukje erkenning, waar kom jij vandaan? Dus wees je bewust van het eerste systeem. Waar heb ik mee te maken? Waar spreek ik nu mee? En ook, wie zijn daarin leidend in dit systeem? Stel je voor, jij komt omdat ergens hulp nodig is. Er is iets van jou nodig. Breng dan in kaart wie de mensen zijn. Wie hebben iets nodig? En waar komen ze vandaan? Dit kun je bijvoorbeeld ook doen door een genogram te maken. Als je nog niet weet wat een genogram is, dan is ook weer Google je vriend. Maar in het kort gezegd, maak je dan eigenlijk inzichtelijk, daar heb je ook programma's voor, wie de mensen zijn, wie de ouders zijn, wie soms de grootouders zijn, wie de andere familieleden zijn. En je hebt dan ook een gesprek over eventuele rollen. Je krijgt daarmee dus iets meer zicht op het systeem. Naast dat stukje zou je ook nog eens kunnen kijken, oké, als er problemen zijn of als iets niet lekker loopt, waar ben ik dan trouw aan? Oftewel dat je inzoomt in het gesprek waar het probleem zich ontstaat, om op onderzoek te gaan in waar is iemand nog trouw aan? Want als een verandering niet tot stand komt, als hulp niet lekker loopt, als er ergens een blokkade is, dan betekent het eigenlijk, de andere kant van de medaille, dat iemand nog ergens trouw aan is. Soms zie je dus ook dat kinderen heel problematisch gedrag bijvoorbeeld gaan vertonen. Waar is iemand trouw aan? Wat wil iemand laten zien met dit gedrag? Dus de vraag, waar ben ik trouw aan? Betekent ook dat we soms bewust zijn van een soort ordening. Een ordening van leidende principes. Wat is hier in dit systeem leidend? Wat is de bedoeling? Wat is de bestaansrecht van het systeem? Als het over een gezin gaat, wat zijn normen en waarden waar ik niet aan mag komen? Wat is leidend? Daarnaast heb je ook nog het systemisch niet weten. En niet weten wordt ook wel eens onderschreven als schrijf dat met hoofdletters, het niet weten. Want op het moment dat jij denkt te weten dat er bepaalde dingen zo gaan zoals ze gaan, dat iets zo is, dat je bepaalde theorie ergens op wilt plakken of oorzaak en gevolg, of misschien zelfs een diagnose al wilt stellen, dan staat dat je eigenlijk in de weg door wat breder te kijken naar, hé, wat is hier nou aan de hand? Wat wordt hier nu gevraagd? Wat zou ik kunnen toevoegen? Wat kunnen we met elkaar veranderen? Dus het niet weten is eigenlijk een hele mooie systemische benadering door wat meer achterover te leunen en uit te zoomen als het ware. Uit te zoomen op de eerste vraag, hè, wie zijn de mensen? De tweede is, waar zijn ze trouw aan? En de derde vraag is, wat zijn dan de leidende principes? Waar mogen we niet aankomen? Wat willen we graag vasthouden? Maar ook, wat is de bedoeling van wat we nu doen? Betekent ook, als je dat in kaart hebt, dat je ook bewust bent van een soort ordening. Iedereen heeft een ordening. Elk team heeft een ordening. Elk systeem heeft een ordening. Dus ook elk gezin heeft een ordening. Er is altijd iemand het eerst. En toen het zweetst. En dan komen er bijvoorbeeld de kinderen, ook op basis van ordening. Wist je dat? Als je het hebt over systemisch kijken, dat stel je voor, je hebt te maken met een gezin met meerdere kinderen. En er is altijd gedoe tijdens het avondeten. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij mij komt dat regelmatig voor. Avondeten, ik noem het ook wel eens, is gewoon een soort kleine oorlogsvoering soms. Ik zie wel die ideale plaatjes van gezinnen die heel lang aan tafel zitten, keurig met mes en vork te eten en heel wel bespraakt een gesprek te houden. Vind ik fantastisch, wil ik ook. Regelmatig lukt dat niet. En toen kreeg ik een keer een tip tijdens een systemische opleiding. Kijk eens naar de ordening van de tafelzetting. Klopt die? Zitten mensen op de juiste plek? Oftewel, degene die het eerst was, de kadersteller, degene die het tweet was en daarna op basis van ordening de kinderen. Daarmee doe je eigenlijk rust aan het systeem. Daarmee is het heel helder en duidelijk. En zit iedereen op de plek waarvan die eigenlijk hoort te zitten. Dus ordening. Ordening betekent dus ook bewustzijn van leidende principes. Hierin zit dus ook je stukje oog hebben voor normen en waarden. Oog hebben voor leidende overtuigingen. Dingen die echt belangrijk zijn. Systemisch denken betekent ook dat we inzoomen op het stukje geven en nemen. En dat dat dus in balans is. In de jeugdhulp hebben we bijvoorbeeld ook te maken met een transformatie die inzoomt eigenlijk op eigen kracht en maatschappelijke ondersteuning. Trouwens niet alleen in de jeugdhulp, in het heel sociaal domein. Het zijn belangrijke thema's dat we iets minder gaan individualiseren en iets minder gaan leunen op eigenlijk voorzieningen van de samenleving, maar meer zelf weer met elkaar dingen vorm gaan geven. Een opmars van mantelzorg, een opmars van noberschap, goede buren zijn. Daarbij, en deze opmars is natuurlijk ook heel belangrijk en er zit zeker heel veel elementen in, maar als je daarop adviseert, als je daarop stimuleert, als je daarop stuurt, wees je bewust van het principe van geven en nemen. Oftewel, er moet een balans zijn. Jouw buurvrouw kan niet altijd alleen geven en voor jou geven. Er moet ook een balans zijn in terug ontvangen. Betekent niet voor wat hoort wat. Maar het is wel goed om daar bewust van zijn. Het is misschien niet voor niks dat we in heel veel elementen geld hebben toegevoegd als een soort middel. Omdat het over geven en neemprincipes gaat. Over balans. Een oma die extra oppast op haar kleinkinderen, geeft daarmee haar tijd, geeft daarmee haar liefde, maar kan daarbij ook weer een stukje nemen. Nemen van erkenning, nemen van positie en soms ook nemen daadwerkelijk van een gunst of een tegenvoorstel. Dus wees je in het principe bewust van het geven en nemen principe. Bijvoorbeeld ook als jij bezig bent met het opstellen van familiegroepsplannen. Wie binnen het systeem wat kan betekenen in complexe situaties. Wie een extra stapje doet. Bespreek dan met elkaar het geven en neem principe. Zorg ook dat dat helder is. En dat daar ook aandacht voor is. Werk jij met mensen en ontdek je eigenlijk dat verandering niet tot stand komt. Of misschien wel dat samenwerking onvoldoende van de grond komt. Dat er een soort blokkade lijkt te zijn. Misschien heb je ook wel een beetje te maken met een overmatig verwachtingspatroon. Ik vraag dit van jou, dus ik krijg dat. En op het moment dat de vragen gesteld worden, daar zit ik niet op te wachten. Of misschien heb jij wel te maken met eigenlijk een vorm van weerstand. Mensen willen de hulp niet die jij nu opdringt. Of willen niet de zorg waarvan jij zegt dat die er nu moet zijn. Dan zou je nog eens kunnen kijken naar een aantal systemische principes die ontstaan. Bijvoorbeeld in het geval van sceptisch zijn. Op het moment dat iemand sceptisch is over wat er nu gebeurt, over de verandering die er nu is, betekent het eigenlijk dat iemand misschien voelt, door deze verandering ben ik disloyaal aan iets. Ik heb nog iets waar ik loyaal aan ben. Kijk of dat bespreekbaar kan komen. Mag dat boven tafel komen? Misschien heb je ook wel te maken met heel veel cynisme. Cynische opmerkingen, veranderingen die niet doorkomen. Een cynische samenwerking. Zij zullen het wel weer zo hebben gedaan. Of jij weet het vast wel beter. Bepaalde cynische opmerkingen. In het cynisme hoor je dan eigenlijk een stukje zelfbescherming. Eigenlijk hoor je dan iemand die zijn hart probeert te beschermen. Omdat hij gewond is. Het is een andere kijk. Dat kunnen zien en kunnen bespreken, nodig je dus uit tot een bredere systemische kijk op patronen en gebeurtenissen. Wat ook een goede is bewustzijn van oordelen. Ook in het sociaal domein, ook in ons werk, hebben we veel te maken met oordelen. En op het moment dat we ergens over oordelen, dan mogen we ons bewust zijn van het feit dat een oordeel ook weer oordelen eigenlijk aantrekt. Door te oordelen, roep je eigenlijk nieuwe oordelen af. Dus kun je ook iets benoemen zonder oordeel? Mag iets er ook zijn zonder oordeel? Ik weet dat er best wel wat professionals die ik spreek te maken hebben bijvoorbeeld met complexe scheidingen. En in dialoog en in gesprek ook gaan over de strijd die er is ontstaan tussen bijvoorbeeld ouders. En het kind wat daartussen zit. En dan eigenlijk ook in intervisie en reflectie daar ook een oordeel over hebben. Deze mensen maken het kind kapot. Wat belachelijk. Maar door het uitspreken van dit oordeel en daar ook bepaalde kracht achter te zetten, wijs je eigenlijk het kind af. Waarin je bedoelt en probeert het juist op te nemen en ervoor te gaan staan, wijs je heel elementair een deel van het kind af. Want hij of zij is onderdeel van. En daar heb jij nu een oordeel van. Dus wees ook bewust van de keerzijde van oordelen. En ja, dat is ook complex, want als er van ons gevraagd wordt om een gedegen analyse te maken en een gedegen besluit te nemen, hangt dat vaak samen met een vorm van oordeel. Maar het hoe, daar heb je heel veel invloed op. En dan hebben we nog heel veel te maken met eigenlijk systemische veranderingen. In het sociaal domein, ja, zijn er voortdurend veranderingen. Eigenlijk is leven ook veranderen. Hè? Maar er zijn best wel wat veranderingen gaande. Waar hoor ik bij? Waar moet ik mee samenwerken? Maar ook veranderingen op microniveau. Veranderingen in gezinnen. Veranderingen wanneer het niet goed gaat. Veranderingen wanneer er hulp geboden moet worden. Verandering wanneer iemand wel of geen recht heeft op bepaalde toeslagen of uitkeringen. Op het moment dat we te maken hebben met een impuls tot veranderen, is het ook goed om even uit te zoomen. Uit te zoomen op de vraag, deze verandering waar we nu voor staan, komt die daadwerkelijk uit onszelf? Is het dus echt een intrinsiek gemotiveerde verandering? Wil ik echt dat iets anders gaat? Of is het een verandering opgelegd door de buitenwereld? Iemand anders die iets vraagt, iemand anders die iets wil. En dan is ook de vraag, ja, waar ligt dan het eigenaarschap? Wie neemt hierin eigenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verandering? Wie moet veranderen? Moeten we überhaupt veranderen? En op welke wijze moeten we veranderen? Deze principes en deze gedachtegangen die ik eigenlijk met je heb doorlopen, kunnen je helpen om vanuit een systemischere blik naar vraagstukken te kijken. En in het begin zei ik al, en waarom systemisch? De vraagstukken waar we nu voor staan in het sociaal domein zijn eigenlijk te complex om individueel aan te pakken. Het is te groot. Dus vraagt het van ons ook wat meer uit te zoomen, wat meer bewustzijn. Bewustzijn van patronen die zich ook herhalen. Veranderingen die zich met tijd herhalen. En ook wat is daar de oorsprong van? Wil je bijvoorbeeld wat meer systemische werken als professional in het sociaal domein, dan kun je dus inderdaad beginnen met uit te zoomen en ook in te zoomen eigenlijk op wie zijn de mensen. Wie zijn de mensen en waar zijn ze loyaal aan? En dat kun je dus doen door genogram ook te maken. En het volgende aspect is dat je ook bewust bent van de historie. Oftewel, weet je waarom we staan waar we nu staan en door welke keuzes is dat? Dat is een vorm van analyse, maar geeft ook meer zicht op patronen die zich lijken te halen. En als je dat bijvoorbeeld met mensen doet, bijvoorbeeld een tijdlijn maakt, geef je mensen ook echt inzicht op het patroon, op de situaties. En op het moment dat je inzicht hebt, kun je ook verandering realiseren. En daarnaast het bewustzijn van op het moment dat we meer systemisch gaan werken, meer systemen gaan aanboren, meer samen gaan werken, is er nog balans tussen het geven en nemen principe. En kunnen we daarmee ook echt duurzame verandering realiseren. Als je dat eigenlijk, die elementen hebt gedaan, heb je nog een aantal reflectie- en checkvragen die je kunt stellen. Hè? Bewustzijn van oordelen bijvoorbeeld. Bewustzijn over waar iemand loyaal aan is. Bewustzijn over waar komt deze impuls tot verandering vandaan? Van wie is deze wens? Is deze van de persoon of jouzelf? Is deze van de buitenwereld? En waar ligt dan de eigenaarschap? Dan heb je sleutels tot verandering en heb je ook de juiste mensen aan boord en aan het roer om verandering te realiseren. Ik begon ook de podcast met de tip van een boek. Als je het nog hebt onthouden, in dit geval is De Fontein. Nou, Els van Stijn heeft echt het systemische gedachtegoed prachtig weten te verwoorden. Waarbij ze vooral ook inzoomt eigenlijk op het stukje een beetje bewustzijn van persoonlijk systemisch geweten. Dus ook weten waar jij als professional, waar jij als mens verbonden bent en waarom jij keuzes maakt. En ook hoe het jou helpt op het moment dat je systemisch in balans bent. Dat zijn eigenlijk de mensen waarbij je voelt, ziet en ervaart, daar lijken dingen echt wel voor de wind te gaan. Betekent niet dat er geen tegenslagen zijn, maar het betekent dat er anders gekeken wordt naar vraagstukken. Betekent wel dat iemand veel meer de energie van het leven, levensenergie, die we natuurlijk allemaal hebben, want anders waren we dood, hè? Laten we wel wezen. Maar die levensenergie echt kan ontarmen en er echt mag kunnen zijn. Dus wil je meer weten eigenlijk over wat het systemische gedachtegoed binnen het sociaal domein voor jou zou kunnen betekenen? Schroom niet, dan gaan we er zelf over praten. Dan gaan we eens naar kijken. Allereerst raad ik je dus aan om even het goede boek te lezen of anders te googlen naar podcast over dit onderwerp. Want het is echt fascinerend. Ik wens je een hele fijne dag.
We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar sociaaldomeinonline.nl.